werd onlangs gevraagd om een, te spreken over de oorlog. En dus daar gaan we vandaag wat meer over spreken, omdat het misschien ook wat actueler in ons geheugen zit. I have recently been asked to speak about the war. And we have had some discussions last week concerning war, so maybe it's good to speak about war. We gaan niet alles kunnen behandelen over dat onderwerp, vandaag dus zeker niet. Dus ik ga vandaag één bepaalde gedachte behandelen. We are not going to be able to deal with all topics concerning war, but today we will talk about one specific topic. En dat is de vraag, hoe zit het met die Oud-Testamentische oorlogen? Geeft dat ons als christen in het Nieuwe Testament het recht om oorlog te voeren? And the question is, what is the case with these Old Testament wars? Do they give us Christians a authorization to also participate in war? En mensen die daarvoor zijn voor dat idee, die argumenteren het volgende. Die zeggen, God is een morele God. En God kan dus geen immoreel bevel geven. Hij kan geen immorele opdracht geven. Maar in het Oude Testament zien we heel duidelijk dat God oorlogen heeft bevolen. Dus oorlogen zijn niet immoreel. En daar leiden zij dus af uit die conclusie dat gezien oorlogen niet immoreel zijn, daarom mogen christenen ook deelnemen aan oorlogen. So the reasoning of people who are defenders of Christian partaking in war, participating in war, they reason like this. They say, God has commanded wars. Now God is a moral God, and he can never give an immoral commandment. But because God has commanded wars, wars therefore are not immoral. And in that reasoning, they say, because this is the case, a Christian can participate in wars in our time and age. And they can do so without sin. Nu, dat is de redenering. En logisch gezien zit daar wel een goed argument achter. So that is their reasoning. And logically spoken, we could say yes, this is a very good argument. Maar we moeten daar eens wat dieper over nadenken, over wat men eigenlijk zegt met die woorden. But before we come to that conclusion, we need to think some more about this idea and to see what are the consequences of this reasoning. Want mensen die voorstander zijn van oorlog, die zullen zeggen, een christen mag deelnemen aan een oorlog, maar dat mag alleen als die oorlog rechtvaardig is en als die defensief is. Dus een christen mag volgens hen niet aan zomaar eender welke oorlog deelnemen. So, people who are in favor of war and Christians participating in it, they will, though, say to you that a Christian can only participate in a war that is just and that is defensive. So, they say it's not authorized for Christians to fight in any war, but only in these just defensive wars. Now, why they make that distinction, you need to ask them. Dus waarom men dat onderscheid maakt, moet je aan hen vragen. Maar wij gaan eens kijken, als het klopt dat de Oud-Testamentische oorlogen ons vandaag de dag oorlog laten voeren, dat dat ons het recht geeft, laten we dan eens kijken welke oorlogen wij allemaal mogen voeren. So if this reasoning is true, that Christians can partake in a war, because in the Old Testament war was fought under God's command, let us then see what kind of wars a Christian can participate in. If that reasoning is correct. Een eerste punt. The first point. Toen het volk van Israël het beloofde land binnentrok, wat deden zij toen? Zij gingen eigenlijk naar een land dat het hunne niet was. Zij gingen daar de mensen uit hun huizen wegjagen. Ze gingen daar mensen uitmoorden. Ze gingen de afgoderij die daar alomtegenwoordig was in die gebieden vernietigen. En waarom deden ze dat? So when we think about the first point is when the people of Israel conquered the promised land. What they did was they removed people from their houses. They killed these people who lived in these areas, in the promised land, they swept away the idolatry that was present in the country. And why did they do all these things? Well, kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 20. Look at Deuteronomy chapter 20. Vers 16 tot 18. Vers 16 tot 18. Deuteronomium hoofdstuk 20. Vers 16 tot 18. Maar uit de steden van deze volken, die de Heere uw God u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft in leven laten. Maar gij zult ze volledig met de band slaan. De Hittieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Perizieten, de Chivieten en de Jebusieten, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat zij u niet leren te doen naar al de gruwelen die zij voor hun goden doen, zodat gij tegen de Heere uw God zoudt zondigen. So when we read from verse 16 to 18, well, daar zien wij dat Israël kreeg duidelijk de opdracht van God om die gebieden die zij zouden gaan innemen, dat beloofde land, daar mochten zij niks van wat adem had in leven laten. Dat betekent volwassen mensen, kleine kinderen, de dieren, alles moesten zij met de band slaan, dat betekent uitroeien. En al die volken worden dan genoemd. Maar stel u dan voor, als we denken in termen van een rechtvaardige oorlog. Wie is hier de agressor en wie is het land dat zichzelf verdedigt? Wel, de inwoners van het land hadden totaal niks te maken met de Israëlieten. De Israëlieten komen daar op een gegeven moment toe en die beginnen daar gewoon te zeggen, dit land is van ons. En het enige wat hen daarin gelijk gaf, of wat dat rechtvaardig maakte, was niet hun. Zij zelf hadden geen enkel recht. Het enige recht dat zij hadden, was dat God hen zei, jij moet dat doen. Want zij konden helemaal als volk geen aanspraak maken op dat land. Zij woonden daar niet, dat waren niet hun huizen, dat waren niet hun bezittingen, hun wijngaarden. En toch zei God, jij moet dat land in bezit nemen. So we see here is when the Israelites conquered these countries, it was God who commanded them, and God said, you need to completely destroy all the people living there. That means grown-ups, little children, all the animals. And so if you think in terms of who is the aggressor and who is the country defending himself, well, it were the locals who were defending them against the aggression of the Israelites. And so there is no just cause in this war being fought. The only just cause they can give is God commanded us to do that. And so they had no right, they had no reason, but this was the kind of war that Israel fought. Dus ze hadden eigenlijk menselijk gezien geen enkel recht om dat te doen. Zij toonden enkel agressie naar die volken. En toch moesten zij dat doen van God. Dus, als die redenering zoals we begonnen zijn klopt, dat christenen mogen deelnemen omdat in het Oude Testament God oorlogen bevolen heeft, dan mogen christenen deelnemen niet enkel aan defensieve oorlogen, maar aan oorlogen die erop uit zijn om gewoon hele volken uit te roeien, om afgoderij te vernietigen en om dat land in bezit te nemen. Dat is wat dit voorbeeld ons leert. So if this reasoning that we saw in the beginning is true, that Christians can participate in war because God commanded war in the Old Testament, then the participation can also be in wars that are not only defensive wars, but wars that are being fought just for the plain simple reason of conquering land, killing all people and animals, and removing all this false idolatry in the country. That is why Christians could partake in wars, or can partake in wars, if that reasoning is true. Maar goed, die redenering is dus duidelijk niet waar. But of course, this reasoning is not true. Nu, eerder, toen Israël het beloofde land binnen moest gaan, toonden zij ongeloof. En God had diezelfde opdracht aan hun gegeven, dat land in bezit nemen, maar ze waren opstandig geweest tegenover de Heere. En toen deden ze iets, en dat gaan we eens lezen, wat heel merkwaardig is. Numeri hoofdstuk 14. Numbers chapter 14. Because before this event, when they started conquering the land, God gave them this command to conquer the land. But at one point, they became disobedient by not trusting God and not believing the spiders, the two spiders who came back and say, with God, we can conquer this land. And so God told them, you will not conquer this land right now. And Numbers chapter 14, verse 39. Numeri hoofdstuk 14, vers 39. Dus God had gezegd, omdat zij opstandig waren geweest, jullie gaan dat land nu niet in bezit nemen, jullie gaan eerst omzwerven in de woestijn. En kijk eens in vers 39. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, bedreef het volk zware rouw. Vers 40. En de volgende morgen vroeg wilden zij de bergklop beklimmen, onder de uitroep, ziet, wij trekken op naar de plaats welke de Heere gesproken heeft, want wij hebben gezondigd. 41. Maar Mozes zeide, waarom staat gij op het punt het bevel van de Heere te overtreden? Dit zal toch niet gelukken. 42. Trek niet op, want de Heere is niet in uw midden, opdat gij niet de nederlaag leidt van uw vijanden, tegen uw vijanden. 43. Want de Amalekieten en de Canaanieten zijn daar tegenover u, en gij zult door het zwaard vallen, daarom dat gij u van de Heere hebt afgekeerd, en de Heere zal niet met u zijn. 44. Toch waagden zij het de bergtocht te beklimmen, doch de ark des verbonds des Heren en Mozes verlieten de legerplaats niet. 45. Toen kwamen de Amalekieten en de Canaanieten, die dat gebergte bewoonden, naar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Gorma. Waarom kon Israël hier niet slagen in de oorlog die God bevolen had? Wel, God had gezegd, jullie zijn opstandig geweest. Jullie gaan eerst gestraft worden daarvoor. Jullie gaan nu het land niet in bezit nemen. Israël trok toch ten strijde. En wat gebeurde er? Ze verloren de strijd. Want God had iets anders gezegd. So, here we see that Israel was rebellious. God said, you will not enter the promised land now. You will first be punished for it. The Israelites said, well, we still are going to fight and going to take the land. And what happened? They failed in their purpose. And why was that? As we saw, as verse 43 said, you have turned away from the Lord, and the Lord will not or shall not be with you. Maar later, onder Jozua, zijn ze wel succesvol. Omdat zij dan Gods toestemming krijgen om het land in te nemen. En ze doen het op de wijze zoals we juist in Deuteronomium hebben gezien. Later under Joshua, they are successful. They will take possession of the land. And they will do so according to the verses as we have been reading in Deuteronomy chapter 20. Maar goed, Israël wordt ondertussen een land. Ze leven daar in dat land. Een van de grote vijanden die er vanaf het begin is, zijn de Filistijnen. Daar hebben ze heel veel oorlogen mee gevochten. En op het moment dat Israël een koninkrijk is geworden, ongeveer 400 jaar later, onder Saul, de eerste koning, zijn er ook oorlogen. En daar willen we wat meer bij gaan stilstaan. So Israel takes possession of the land and they live there in the land, and one of the biggest enemies from that time were the Philistines. Is that correct, Philistines? And so for about 400 years they lived there. There are many wars fought, but at one point Saul became the king of Israel. And we will go into a little more depth into the period of when Saul was the king. Kijk eens naar 1 Samuel hoofdstuk 13. Look at 1 Samuel chapter 13. En ineens zien we dat Saul ongeveer 1 jaar koning was geweest. En in het tweede jaar komt daar een oorlog. Saul had been a king for 1 year, and in the second year of his reign there came a war with the Philistines. En hoe kwam dat? Op een gegeven moment was daar een bezetting, een kamp van de Filistijnen. Jonathan had die aangevallen en de Filistijnen kwamen om dat te vergelden. Die waren daar niet blij mee. En dat kamp dat lag op een paar kilometer van Jeruzalem. En goed, daar komt een grote oorlog van. So we see that at one point there comes a war with the Philistines because Jonathan, Saul's son, he attacked a base of the Philistines that was located a few miles from Jerusalem. And so the Philistines did not like this act, and so they came with a mighty army to Israel to fight against Saul and Israel. And Saul had an opdracht gekregen van God door de profeet Samuel om te wachten op het woord van hen. Tot dan mocht hij niks doen. So Saul received the word from the prophet that he was not to act upon his own. He had to wait until God would speak through his prophet. Look at verse 8. Kijk naar vers 8. Hij wachtte 7 dagen tot de tijd die Samuel had bepaald. Maar toen Samuel niet naar Gilgal kwam, begon het volk van hem weg te lopen. Daarom, vers 9, zei de Saul, breng mij het brandoffer en vredeoffer. En hij offerde het brandoffer. Offer. Vers 10. Nauwelijks was hij gereed met het offer van het brandoffer. Of zie, daar kwam Samuel. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Toen zei de Samuel, vers 11, wat heb jij gedaan? Saul antwoordde daar, ik zag dat het volk van mij wegliep. En gij niet op de afgesproken tijd kwam, terwijl de Filistijnen te Michmas verzameld waren. Vers 12. Dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal. En ik heb de gunst van de Heere nog niet gezocht, toen heb ik mij verstout en heb het brandoffer gebracht. En vers 13 wordt duidelijk gezegd, gij hebt dwaas gehandeld, Saul. So what we see here is that Saul became afraid, people started running away because a war was there, the Philistines were threatening them, they were in the country. But Saul did not listen to the words of God. He had no approval to do what he wanted to do. And so he acted foolishly. We zien dat Jonathan uiteindelijk... Dus Jonathan die gaat uiteindelijk met enkele mannen een wachtpost van de Filistijnen aanvallen. Er komt verwarring in dat kamp en Israël krijgt alsnog de overwinning. Maar Saul die wil dan de Filistijnen volledig vernietigen om wat zij gedaan hebben. En hij had daar eigenlijk, hij zou daar heel succesvol in zijn. Want de Filistijnen hadden zichzelf bijna uitgemoord. En hij kon hen achterna trekken en volledig en voor eens voor altijd afrekenen met de Filistijnen. En wat zou God daarvan te zeggen hebben? So we see that Jonathan, at a later point, he attacks a guard post of the Philistines. There comes a big confusion in the army of the Philistines. And they start killing each other. And eventually Israel will win this war. And then Saul gets the idea. Verse 36, we read this. Verse 36. Verder zei Saul. Laten wij vannacht de Filistijnen achterna trekken. En hen beroven tot het aanbreken van de morgen. En niemand van hen overlaten. Zij nu zeiden, doe al wat goed is in uw ogen. Maar de priester zeiden, laten wij hier tot God naderen. En we zouden denken, oorlog, ja, het ideale moment voor Israël om af te rekenen met die aardsvijand van de Filistijnen, het zou een veel ellende in de toekomst bespaard hebben. Saul had dat idee en hij zegt, de mensen zeggen, oh, goed, doe wat in je hart is. Maar de priester zegt, maar laten we toch maar eens aan God vragen, wat God daarover te zeggen heeft. So Saul had this great idea, if you think in terms of war and conquering and destroying the enemy. He said, well, let's charge the enemy and let's completely destroy them, that nobody of them is left. If you reason like a king does, it would have kept them from a lot of problems in the future if they at this point, while they had a good opportunity, would be able to destroy the Philistines. And so the people say to Saul, do what is good in your heart, what you think is right. But the priest said, let us consult God. 37, vers 37. Saul vroeg aan God, zal ik de Filistijnen achterna trekken? Zult gij hen in de macht van Israël geven? Maar op die dag antwoordde hij hem niet. God gaf hem geen toestemming. God gaf hem geen goedkeuring. En Saul mocht niet handelen zonder Gods goedkeuring. So at this day it is said, God did not answer Saul. So God did not give him a permission to do this and to fight and to end this war and to destroy the Philistines. Without God's approval, Saul could not act. Ietsjes later gaat Saul nog iets heel verwerpelijks doen. A little later, Saul will do something very wrong. In hoofdstuk 15, in chapter 15 van 1 Samuel, kreeg Saul een opdracht. Vers 1, vers 1. Samuel zeide tot Saul, mij heeft de Heer gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan luister naar de woorden des Heeren. En nu komt de opdracht. Now comes the commandment of God, verse 2. Zo zegt de Heer, der Heerscharen. Ik doe bezoeking over Amalek, over wat Amalek Israël heeft aangedaan, toen hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok. Vers 3. Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Wauw. Saul had op dit moment, voor zover we weten, geen enkel probleem met Amalek. Amalek lag ergens in Egypte, in het noordoosten van Egypte. Saul leefde in zijn land, hij had wel wat strijd met de Filistijnen, maar met Amalek had hij eigenlijk niks te maken. En God geeft de opdracht aan Saul, jij moet daar naartoe gaan, jij moet die stad Amalek compleet met de grond gelijk maken. Alles en iedereen die daarin is. Als wij denken in termen van een rechtvaardige, verdedigende oorlog, komt dit een aanmerking? So, look at what is said here. Saul is commanded by the Lord to attack the city of Amalek. And that city was laid in Egypt. And it lies in the northeast part of Egypt. Now, Saul, as far as we know, he had no problems with the city of Amalek and with their king. He was dealing with his problems in Israel and Amalek with their problem in their city. So, yet God commands him to destroy the complete city. Now, if we think in terms of a just war, a just defensive war, would this be one? Well, not at all. But this is the kind of war that God commanded. And the reason, waarom? Waarom beveelt God dit aan Saul? 400 jaar terug, waar we juist waren, toen Israël het land binnenging of uit Egypte trok, was Amalek degene die Israël de doorgang heeft belemmerd en die het Israël moeilijk heeft gemaakt. En God zegt nu 400 jaar later, nu is voor mij de tijd gekomen om Amalek te straffen voor wat die Israël toen heeft aangedaan. 400 jaar later. So we see here that the reason why God commands this is for something that Amalek did to Israel 400 years earlier when Israel fled from Egypt. That is why Saul now, 400 years later, needs to act and punish these people. Now again, thinking in terms of defensive just wars, well, this is not one. There was no problem between Saul and Amalek. Yet Saul needed to execute this commandment of God. Kijk eens in, look in the scripture. Deuteronomy hoofdstuk 25. Deuteronomy chapter 25. vers 17 en 19. Vers 17 till 19. Daar staat, vers 17, gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen jij uit Egypte getrokken waart. Hoe hij u onderweg tegenkwam. 18. En al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl jij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. 19. Als dan de Heere uw God u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u, in het land dat de Heere uw God u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinneringen Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. Toen dat gebeurde op dat moment, heeft God niet ingegrepen. Maar God zei, vanaf het moment dat gij in uw land gesetteld zijt, dan gaat Amalek gestraft worden. En we zien dat het 400 jaar later dat dat wordt uitgevoerd. So God says, for what Amalek did when you fled Egypt, he needs to be punished. But he said this was to be done when they were settled in their country. And we see, if we look at the times of history, it was about 400 years later that Amalek is to be punished. En het te zien we dat God soms oorlogen voerde om redenen die veel verder gaan als enkel het hier en het nu. So we see that God sometimes fought wars that go beyond our present time. And for reasons that go beyond our present time. He fought wars for things that occurred in the past. God liet oorlogen voeren om dingen die in het verleden zijn voorgekomen. Kijk eens naar 1 Samuel 15 terug. 1 Samuel 15. Dus Saul krijgt die opdracht. Maar Saul is ongehoorzaam. Want Saul laat de koning, vers 8, hij laat die leven. Hij slaat wel heel het volk met de band, maar de koning laat die leven. En het beste van het kleinvee en van de runderen laat die ook leven. So Saul, we see here, he keeps the king of Amalek, he seizes him alive. He does not kill him. The rest of the people he kills, but Agag, he let him live. And also the best of the stock, he keeps that alive too. But what was God's command? What was God zijn gebod? Om alles te doden, to kill all. Dus God was, Saul was ongehoorzaam. And we zien ook dat weer in een andere oorlog gevolgen zal hebben. So we see that this act will have consequences in a later war that Saul will fight. Kijk eens naar 1 Samuel hoofdstuk 29. Look at, 28. Look at 1 Samuel chapter 28. En dat zal ook de laatste oorlog zijn die Saul zal voeren. Dus op het einde van zijn leven. This will be the last war that Saul will fight. This is at the end of his life. Vers 5. Oh, vers 1. In die dagen verzamelden de Filistijnen hun legers om een veldtocht tegen Israël te ondernemen. Dus, wat ik eerder zei, God had Israël veel ellende kunnen besparen, had hij toen tegen Saul gezegd, ga ze maar achterna en vernietig ze maar helemaal, want dan gaan ze in de toekomst nimmer u kunnen bedreigen. En we zien dat ze in de toekomst hen nog steeds hebben bedreigd. Want hier zien we, in die dagen kwamen wie weer? De Filistijnen met hun leger. En zij kwamen een oorlog voeren tegen Israël. Dus we zouden hier kunnen zeggen, wie was de agressor? Wel duidelijk de Filistijnen. Wie was de verdediger? Israël. Dus Israël, en hoe mensen vandaag de dag denken, had het recht om zichzelf te verdedigen tegen die agressie van de Filistijnen. Vers 5. So we see here that the Philistines, he came with an army to fight war against Israel. So if we think in present day thought that wars are justifiable, who was the aggressor? Well, clearly the Philistines. So Israelites had a right to defend themselves. Take a look at verse 5. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. Verse 6. En Saul vroeg de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet, nog door dromen, nog door de uren, nog door de profeten. God antwoordde hem niet. God did not answer him. God gaf hem geen goedkeuring om te strijden tegen dat, dat leger wat zijn land was binnengedrongen. God did not approve or give an approval to fight against his army that intruded his country. Okay, again, vers 18. Look at vers 18. Omdat gij naar de Heere niet geluisterd hebt en zijn brandende toren over Amalek niet hebt doen komen, daarom heeft de Heere u op deze dag dit aangedaan. Vers 19. De Heere zal ook Israël met u in de macht van de Filistijnen geven. En morgen zult gij met uw zonen bij mij zijn. Ook het leger van Israël zal de Heere in de macht van de Filistijnen geven. God gaf Israël over aan de macht van de Filistijnen. En waarom was dat? Had niks te maken met de Filistijnen die fout waren en een land binnendrongen dat het hun niet was. En Israël dat het recht had om zich te verdedigen. Had daar niks mee te maken. Saul had gezondigd tegen de Heere door Amalek niet uit te roeien toen God hem dat gezegd had. En daarom geeft God hen volledig over in de macht van de Filistijnen. Dus als christenen mogen deelnemen aan oorlogen van het Oude Testament, dan mogen wij eigenlijk deelnemen aan oorlogen van mensen die onrechtvaardige oorlogen doen. Zoals hier de Filistijnen. Geen recht hadden op deze oorlog. En ze deden het toch. En ze hadden ook nog eens Gods goedkeuring daarin. So we see here that the reason, the only reason that the Philistines were victorious on that day, and why Israel could not and had no permission to fight against the Philistines, was because Saul did not listen to God when God told him, you need to destroy Amalek. And that's why these things occurred to him. So, if we can fight wars today, because the Old Testament, and God commanded wars and allowed wars, then we can actually fight in wars that are completely unjust, that are wicked, because God has a higher purpose with these wars. But of course, we don't want to go there. Maar daar willen wij natuurlijk niet naartoe gaan. Goed, toen het koninkrijk wat later gesplitst is, en daar ga ik niet te veel bij stilstaan, maar in 1 Koningen 12, ik meen dat Paul daar ook over gesproken heeft, wordt het koninkrijk in twee rijken gesplitst. En we zien dat daar een opstand komt tegen de koning. Tegen koning Rechabeam. En hij wil strijden tegen die opstandige stammen. Zoals sommige mensen zeggen, als er een opstand is in een land, dan heeft een land het recht om zichzelf te verdedigen, om oorlog te voeren. Maar we zien in dat geval dat God heel duidelijk had gezegd in 1 Koningen 12, jij moogt niet strijden. Dus zij mochten geen oorlog voeren. In 1 Kings 12, we see the story where there was a revolt within Israel. And we see that some tribes didn't want to submit themselves to the king anymore. Now some people will say if that is the case, the king, a country, has the right to defend themselves and to suppress the wicked people who come against the country. But in this specific case, in 1 Kings 12, we see that the king is commanded by God not to take action against the people who came into revolt. Eerder in Richter hoofdstuk 20 zien we het omgekeerde. Daar zien we dat er ook in Israël een opstand is van de stam van Benjamin. En daar geeft God wel de opdracht om die opstandige stam te overwinnen, om daar tegen te strijden. Early in the time of the judges though, we see that there was a revolt of the tribe of Benjamin, and there God is allowing and commanding the other tribes to suppress the revolt of the specific tribe of Benjamin. You can read that in Judges chapter 20. Okay, a last point. Jeruzalem wordt op het einde van het Zuidelijke Rijk wordt die veroverd door Babylonië. En Babylonië wilde enkel gebied veroveren, wilde enkel gebied claimen waar ze geen recht op had, zodat hun koninkrijk groter en groter en groter werd. Israël was op dat moment eigenlijk niet veel betekenend meer. Zij waren het land dat daar leefde, zoals eerst ook de Canaanieten daar woonden, maar goed, het was nu hun land geworden. Zij leefden daar, ze wilden eigenlijk helemaal niks te maken hebben met de koning van Babel, maar de koning van Babel kwam en zei, jullie gaan naar mij luisteren. En wat zou God daarvan te zeggen? Zou God zeggen, Babel, niet goed, jij hebt dat recht niet. Israël, jij hebt het recht om u te verdedigen. Strijd maar die rechtvaardige oorlog tegen Babel. Dus dat zou eigenlijk God moeten zeggen. So we see at the end of the Southern Kingdom, when the king of Babel, he just had in his mind to expand his kingdom. And he did not care for what other people thought or say. He said, I'm going to expand my kingdom. I will take all the land into possession, whatever I want. Now, if the Israelites, at this point, it was their country. They were just living there, minding their own business. They didn't want to have anything to do with the king of Babylonia. So, what do you think that God would say in this case? Oh, Israel, you have a right to defend yourself. And Babel, you're a wicked, Nebuchadnezzar, you're a wicked king. You cannot do that. You are a brutal king. Is that what God says? Well, look at Jeremiah chapter 27. Kijk eens naar Jeremia hoofdstuk 27. Vers 11 en 12. Vers 11 en 12. Maar het volk dat zijn hals zal voegen onder het juk van de koning van Babel en hem dienstbaar zal blijven, dat zal ik op zijn bodem laten, luidt het woord des Heren, om die te bewerken en daarop te wonen. Vers 12. En tot Zedekia, de koning van Juda, heb ik geheel op dezelfde wijze gesproken. Aldus, voegt uw halzen onder het juk van de koning van Babel. Blijft hem en zijn volk dienstbaar en behoudt het leven. Wat wilde God? Een rechtvaardige, verdedigende oorlog? Absoluut niet. God zei, jij Israël, maar niet alleen jij Israël, alle andere volken, het is mijn wil, zegt God, dat jullie dienstbaar worden aan de verdrukking, aan de verovering van de koning van Babel. Dat was wat God zei. So what is God saying here? Is God saying, Israel, you've got a right to defend yourself. Babel, you're wrong. No, God is saying, you Israel, but not only you Israel, all the other nations in that area, you need to submit yourself to Babel. You need to serve him. And if you are willing to do that, I will let you live on your country. Dus God wilde iets wat vandaag de dag veel mensen zouden zeggen, dat is onrechtvaardig. So God wanted something of which many people today will say, this is unjust. Dus what is the conclusion? What is the conclusion of these examples? Zijn er nog veel meer. There are many more examples that we can go to in scriptures. Maar deze geven toch wel een vrij goed beeld van het soort oorlogen dat Israël uitvocht. These give a pretty good view of the kind of wars that Israel fought. En als deze oorlogen ons het recht geven om ook oorlog te voeren, dan mogen wij diezelfde oorlogen gaan voeren. Als het zo is dat if it is so that the Old Testament wars justify us Christians in also partaking and participating in war, then we can fight these very same wars. Maar we komen op een probleem. Want we zien dat soms zij mocht Israël aanvallen, soms werden zij daarvan weerhouden. But there is a big problem. Sometimes Israel was commanded to fight, sometimes Israel was told not to fight. Dus hoe kunnen wij nu weten welke oorlogen wij moeten vechten? So how can we know which wars we can fight? Van Israël kunnen we weten, het was een land. Het was een land dat profeten van God had. God werkte door zijn profeten, door de priesters, waardoor hij zijn wil bekend maakte. Deze oorlog wel, deze oorlog niet. Hier zus en hier zo. Hebben wij nog profeten in ons midden? So we see in Israel, the case was, they had prophets. And these prophets told them, this war, God says, you can fight, you should fight, you must fight. In other instances, God says, you cannot fight, you cannot defend, you can't do anything. The prophets told them that. Do we still have prophets in our midst that will tell us what country to fight for, what wars to fight in? Nu, ook de reden waarom oorlogen werden gevochten, gaf God. Also the reasons why wars were fought in the Old Testament, God gave. Kunnen wij weten, als God niet met ons spreekt, waarom een oorlog wordt uitgevochten? If God is not speaking to us today, like he did with the people of Israel, how can we know why wars are being fought? En als wij dat dan niet kunnen weten, hoe kunnen wij dan weten dat het een rechtvaardige oorlog is? And if we cannot know that, how then are we able to say which war is a just war? Want soms werden oorlogen uitgevochten die nog niet te maken hadden met een huidig conflict, maar iets wat 400 jaar eerder was gebeurd. Because sometimes wars were being fought not for a present day conflict, but for of something that happened 400 years earlier. Hoe kunnen wij het weten? So how can we know? Mensen die voorstanders van oorlog zijn, kunnen ook niet aan u uitleggen waarom enkel een defensieve oorlog rechtvaardig zou zijn. Want bij Israël was dat duidelijk niet het geval. People who are for war cannot also, they are not able to tell you why only defensive wars would be justifiable. Because clearly Israel did not fight only defensive wars. So why do they make that distinction? Waarom maken zij dat verschil? Dus de enige conclusie die we kunnen trekken uit deze oorlogen, is dat enkel oorlogen die specifiek door God worden bevolen, mogen worden uitgevochten. En dat oorlogen waar God niet over spreekt, verboden zijn. En als dat een juiste conclusie is, en ik geloof het wel, dan kan een christen geen deel hebben aan geen enkele oorlog vandaag de dag. Want God spreekt niet meer met ons. So the only conclusion, which I believe to be true, that we can draw from these wars, is that only wars that are specifically commanded by God can be fought. And wars that God doesn't speak about, they are forbidden, as it was with Israel. But that means that each present day war is wrong to participate in for a Christian. Maar goed, nu spreken we enkel over dat argument. Het Nieuwe Testament heeft daar ook wel het een en ander over te zeggen, en daar zullen we misschien ook in de volgende les wat dieper over ingaan. So this is just a reply to this argument, but the New Testament has a few things to say too about war and about peace, and we will deal with that maybe in the next lesson. Amen.